Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Denk je nu heus dat die spelers van Groningen er kunnen zitten te wachten op die allerlaatste wedstrijd? Op een beslissing? Man, oh man, die jonkie staat te trillen van de zenuwen. En het zweet, het zweet gaat hun lopen uit hun bilnaad.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Ja, en met mij natuurlijk clubwatcher William Pomp. En tegenover mij Henk Kok, The Voice. Noem ik hem nog steeds natuurlijk een beetje. Hè?
Leuk.
Daar zijn we altijd
zeker
opgegroeid, William. Ingezonden brief, Dagblad van het Noorden. Jouw vrouw wees je erop in bed.
Ja,
ik vertelde
jou
net. Dit is mooi dat jullie in bed lezen. Jullie dan even de krant en dan stoot ze je aan. En dan gaat ze Henk wakker worden.
Zij met name.
Ja,
zij
okay.
Met name. Ja,
leuk.
Ja.
Mooi tafereel, lijkt me dat. Maar goed, ik zal me voorlezen. van Dick van der Bij uit Groningen. De Lukien Babies. Onze FC tovert weer regelmatig een glimlach op de gezichten. Na de legendarische Busby Babes, het piepjonge Manchester United elftal dat in de jaren 50 furore maakte op de Engelse voetbalvelden, mogen we dit keer gerust spreken van de Lukien Babies. Valente, Postema, Schreuders, Prins en Van Bergen denderen door de keukenkampioendivisie alsof ze nooit anders deden. Alleen William Pomp strooit in DVAN wekelijks met zure cijfers. Zesjes, zesenhalfjes en soms zowaar een heuse zeven. Voor wie midweeks het gemiddelde cijfer vergelijkt met dat van FC Emmen, zou haast denken dat het allemaal weinig voorstelt. Misschien toch even een opfriscursus regelen voor de beste man? Benoemen we Dick Lukien zelf als cursusleider en beloven we vanaf dan, meneer Pomps bijnaam, de Valentijn Driessen van het Noorden, nooit meer te bezigen. Hartstikke goed, Dick.
Ik applaudisseer voor deze
pak hem aan. Ja, heel goed.
Mijn applausje.
Ja, ja. De cijfers stonden niet in de krant.
Mag ik nog reageren op deze?
Nee, we zijn het allemaal eens.
Nee, helemaal niet.
Maar dan.
Nou, ik vind allereerst dat meneer Van der Bij een hele mooie schrijfstijl hanteert. Prachtig. Hij zou zo misschien wel in dienst kunnen komen van het prachtige Dagblad van het Noorden. Vroeger was ik zelf met een 5,5 altijd al heel tevreden.
Dus, ja, precies. Dat is
weet je, dat hanteer ik ook een klein beetje als maatstaf richting FC Groningen. En het kan alleen nog maar beter worden. Volgens mij heb ik de laatste tijd ook een paar keer een 8 uitgedeeld. Omdat het inderdaad fantastisch draait. En die mening ben ik ook, net als meneer Van der Bij, geheel toegedaan. Dus meneer Van der Bij, er zit nog wat rek in naar boven. Ja. En wellicht dat we. Maar ik ben altijd wel vrij zuinigjes.
Ik zal een ander voorbeeld noemen. Ja. Dat viel mij op. Postema was onlangs niet zo tevreden over zijn spel.
7,5.
Wat, precies. Precies. En ik kreeg van jou een 7,5.
Zeker. Ja. En daar is toch in de korte tijd die ik daar doorgaans voor heb. Want het moet allemaal eventjes in de heets van de strijd worden gemaakt. Is er toch over nagedacht. Want ik vind als een spits een doelpunt maakt. Dan kun je voor de rest nog wel een vrij. Anoniem wedstrijdje spelen. Maar dan heb je toch je taak volbracht. En dan kom je bij mij al snel uit boven een 7.
Ja, dus als Pauwels. Gisteren tegen Emmen. Een van zijn 3 kansen. En dat waren opgelegde kansen. 1 doelpunt had gescoord. Had hij van jou een 7 gekregen.
Nou, minstens een 6,5. Had hij natuurlijk nog steeds 2 kansen gemist. Maar als hij. En dan is het de 2-1. Hè? Dan had hij eigenlijk ook nog de 2-2.
Dat was heel belangrijk. Ja.
Hij kreeg de 2-2 had gemaakt. Had hij ook nog een 7 gekregen.
Misschien even voor meneer Van der Bij heet die, geloof ik. Hè? De cijfers. Want die stonden even niet in de krant vandaag.
Gaan we nog rechtzetten
online. Want hij vond de cijfers van FCM vindt hij altijd veel te hoog. Nou, daar komen ze voor hem. Olslegel 4,5. Mike Twierik 5,5. Dirksen 5,5. Hardeveld 4,5. Kieftenbelt 5. Scholten 5. Benadou 5,5. Smeets 5. Van Hoeven 5. Pauwels 4,5. Brouwer 5. Ubbing 5. Partisek 5,5. Konings 5. Trainer Grim 4,5. Teamprestatie 5. En dan hebben we FC Groningen. Julius 6,5. Pakuna 7, Rente 7, Peersman 6,5, Mäthe 7, Schreuders 7, Hoven 7, Duarte 7, Valente 8, Van Bergen 7, Postema 7, trainer Lukien 7, teamprestatie 7. En dat terwijl Dick Lukien, Henk, niet zo tevreden was over deze wedstrijd.
Nee, hij was niet zo tevreden. Begrijp ik ook wel eerlijk gezegd. Hè. De wedstrijd was snel dood. Of tussen aanleidingen is dood na een minuut of 20. Toen FC Groningen dan met 2-0 voor stond. Maar FC Groningen was niet het FC Groningen wat je bijvoorbeeld hebt gezien tegen Den Haag. Toen er in jullie dagblad werd gesproken van hogeschoolvoetbal. En ik vond dat ook een prachtige wedstrijd. Mijn gedachten in... Toen ik keek naar die wedstrijd, die gingen echt, je mag het geloven of niet, die gingen terug naar 1996.
Wat verdikkie.
En wat was het mooiste sportmoment in 1996?
Dat was Krajicek die Wimbledon won.
Nee.
Absoluut.
Nee. Er was een gouden medaille voor het Olympisch volleybal. In Atlanta, de wedstrijd tegen Italië.
Gianni tegen buiten de antenne om.
Exact. Helemaal goed. En die jongens zijn op een gegeven moment begonnen in sporthal Pancras in Amstelveen. En die hadden een ideaal. Ja. En toen dacht ik aan... Toen Groningen zo voetbalde tegen Den Haag... dacht ik, ja, hier heb je een team... dat is één ziel, één gedachte, één doel.
Ja.
Het klinkt een beetje pathetisch. Ja. Emotioneel overdreven. Ja. Maar zo is het wel natuurlijk. Ja. Ja, en dat maakt het team.
Ja.
Eén ziel, één gedachte, één doel. Dat is het kenmerk van een team. En dat deed mij dus terugdenken aan... het Olympisch toernooi.
Ja.
Volleybal.
Hey,
ja.
Henk, je hebt de tranen in je ogen staan. Dat zien de luisteraars nu niet. die biggelen over je wangen.
Ja. Daar heb ik wel een keertje gehad.
Ja? Wanneer?
Ja. Tijdens de Olympische Spelen van Nagano. Met die twee gouden medailles van Marianne Timmer. Okay, die ik heel goed ken.
Ja.
Ja, toen kreeg ik echt de tranen in de ogen. Mijn stem sloeg toen een beetje over. Heel goed.
Maar ik wil even... Wat ik wilde zeggen is je bent nu lyrisch. Dat is iedereen. Dick van Bij heeft over de Lukien Babies. De hogeschoolvoetbal. Ja. William in de krant. Supporters gelukkig.
Maar je bent echt een team.
Ja.
Echt een team als je nu tegen een tegenslagje aanloopt. Hè?
Nee, zeker. Maar mijn vraag is een beetje...
Dan moet je je tonen.
Ja, maar de degradatie is niet een beetje een zegen geweest inmiddels voor die hele club? Er is al nooit zoveel positiviteit geweest rondom FC Groningen de afgelopen...
Dat is wel eens vaker gebeurd toen FC Groningen is gedegradeerd. En toen Jan van Dijk ook onder de financiën zeer beperkt waren... ook jonge spelers moest opstellen. Hè? En ook zijn beide zoons onder andere.
Ja.
Dat is toen ook een zegen geweest voor de club. Dit kan een zegen worden... als Groningen promoveert.
Ja.
Maar door die situatie, door die degradatie... hebben mede die hele jonge gasten een kans gekregen. Hè? Mm-hmm. Omdat de financiën beperkt waren.
Ja, zeker.
Maar
nou,
een zegen, William?
Nou ja,
zie je het een beetje zo?
Achteraf wel. Alleen daar dachten we tot en met oktober ook nog steeds heel anders over. En het zijn de jongens die in het veld staan die het op dit moment doen. Maar een heel groot deel van de credits gaat daar natuurlijk ook voor naar Dick Lukien. Die harde knopen heeft doorgehakt. En heeft besloten bijvoorbeeld om Kevin van Veen... de duurste aankoop van de afgelopen zomer... naast het elftal te zetten. En de jonkies inderdaad, zoals we ze dan nu noemen... de kans te geven. En dat is fantastisch uitgepakt. En als je het lef hebt om zeg maar zo'n radicale ingreep te doen... en alles gewoon naar je eigen hand te zetten... vanaf eigenlijk wel een diep dal. Want het was toch wel... Het gat was zwarter dan zwart waar je in zat hè, rond oktober... Overigens was er toen één journalist, noem geen namen, maar die zei dat het al een vechtmachine in wording was hè, vanaf dat moment. Of hoe zei hij dat ook precies?
Hij zei het heel mooi. Hij zei, FC Groningen is
op weg om een geoliede machine te worden.
Een onverslaanbare voetbalmachine in wording. En iedereen lachte die man uit.
Het orakel
van de Rietlanden.
Maar William, toen FC Groningen begon in die eerste wedstrijd tegen Jong Ajax, toen stond er ook een geheel ander team. Hè. Toen speelde Soeflof, die speelde nog. Balken stond in het centrum van de verdediging. Peersman aan de linkerkant. Touré speelde toen ook nog in die wedstrijd.
Iran Dust.
Ja, heb ik een kontie. Komt-ie.
Ja, oké. Van Gelderen.
Want er zijn allemaal luisteraarsvragen, jongens. Meestal worden die via Twitter verstuurd. Maar soms ook in real life natuurlijk. Hè. Dus toen ik een kaasje haalde bij de Kaaskop, vroeg Cor, zei Cor... tegen mij van, hey, voor Radio Milko, iedereen heeft het maar over wat goed dat Lukien die knoop heeft doorgehakt en dat heeft gedurfd. Maar je zou ook kunnen zeggen, waarom heeft hij dat allemaal zo laat pas gezien?
Nou.
Want hij heeft Valente, nu de grote uitblinker, een 8 in de krant. stond bij Lukien niet op het wedstrijdformulier. Die was niet goed genoeg in het begin van het seizoen, vond hij.
Maar op een gegeven moment moet je een noodhendel overhalen natuurlijk. Als het al een tijdje slecht gaat. Maar je moet natuurlijk wel de eerste constellatie waarin je speelt wel de kans geven. En ja, maar zo is geen 2 weken of 3 weken.
Daar ben ik het mee eens. Alleen dan heeft hij het misschien even nou. Je kan het even omdraaien, toch? Je kan ook zeggen van waarom Valente de grote uitblinker de laatste weken, toch?
Ja, nee, zeker, ja, zeker. De ene geweldige assist naar de andere. Zeker. Ja.
Waarom heeft Lukien dat niet gezien in het begin van het seizoen, dat de jongen zo goed is?
Nou, om de volgende reden, denk ik. Je moet op een gegeven moment, je begint met een elftal en je denkt uiteraard, dit is mijn sterkste elftal. Dat is logisch. Daar moet je niet 1, 2, 3 veranderingen in gaan brengen. Hij heeft het echt wel moeilijk gehad, Lukien. Ik heb daar nog even heel kort met hem over gesproken. Want ik was een beetje nieuwsgierig toen hij Van Veen naar de kant heeft gehaald en niet meer in de basisopstelling plaatste. Hoe Gudde daarop gereageerd zou hebben. Ja. Hij zei tegen mij, heb ik helemaal niet met Gudde overlegd. Hij zei een beetje spottend, je weet dat ik een beetje eigenwijs ben. En ik heb het helemaal niet met hem overlegd. Maar is in oktober, toen het heel slecht ging, is Gudde wel een paar keer bij Lukien thuis geweest. Dus Lukien heeft toen ook wel even in een zak en as gezeten. Mm-hmm. En die moest op een gegeven moment de beslissingen nemen. Maar hij geeft over het algemeen jongens wel redelijk lang een kans. En toen moest dat op een gegeven moment gebeuren. Ja. En toen hebben er ook omstellingen plaatsgevonden van Peersman als linksback. Die werd niet geprezen, hè? Werd niet geprezen. Nee. En nu wordt hij wel geprezen samen met Rente.
Ja.
Die ook nog eens een keer rechtsback heeft gespeeld, geloof ik.
Ja.
Maar en dat duo, dat wordt nu geprezen. En dat is natuurlijk ook, dat komt ook voort uit een technisch team. Mm-hmm. Dat is niet alleen iets van Lukien. Hij moet de technische beslissingen nemen. En dat is wel zijn verdienste geweest. En dat is ook die 7 jaar lang, is dat bij Emmen gezegd. Hij kan mensen motiveren en hij heeft voor iedereen aandacht. Ook daadwerkelijk is het zo dat hij voor wisselspelers aandacht heeft.
Ja, ja,
kijk, laat ik even nou. Kijk, als je nou kijkt naar Emmen, dat Emmen van gisteren. Dat Emmen speelde onder Lukien mooi voetbal. Goed voetbal. Opbouwend voetbal, zoals Lukien dat wil zien. Is onder Grim niks meer van over. Helemaal niks. Ik heb alleen maar lange ballen gezien vanuit de verdediging en spelervattingen. Daar moest het van hebben. En die lange spits, die Powell, die hadden ze daar neergezet. Ja, die moest die lange ballen maar verwerken. Mm-hmm. Nou, die jongen heeft 3 kansen gehad. Hij heeft geen timing. Hij kan niet kopen en komt nauwelijks van de grond. Ja, en een andere opstelling waarin ze nooit hadden gespeeld. Ja, anders normaal gesproken 3 aanvallers. Nu 1 aanvaller. Ja, hij speelde 4-5-1.
Ja.
Ja, en dat vind ik gevaarlijk, hè? Dat vind ik echt gevaarlijk voor het blijven van Grim. Dan krijg je spelers niet mee. Als er voortdurend in een andere opstelling wordt, andere tactiek en andere spelers. Die Konings had een goede wedstrijd gespeeld, heb ik begrepen, tegen
Dus de tweede helft als rechtsbuiten was hij goed, ja.
Ja, tegen Jong Ajax. Begint op de bank.
Ja.
Ja.
Nee, dat was
met al die wisselingen wordt de band tussen de trainer en de selectie, die wordt er niet beter op.
Nee, er was een bepaalde journalist die moest een vermoedelijke opstelling maken. Die had toch zeker 4, 5 fouten in zijn opstelling staan.
Ja, dat was de presentator van dit programma.
Presentatortje.
Maar ik sprak daarna, want Lukien die heeft nog altijd natuurlijk uitstekende bronnen bij FCM. En hij had al in de wandelgangen gehoord dat Fred Grim pas 2 uur voor de wedstrijd de opstelling
bekend
heeft.
Ik hoorde daar wisselend dingen over, want ik heb Mike de Wierig gesproken. Die zei dat ze de dag ervoor er gewoon op getraind hadden. Terwijl Pauwels weer zei dat er helemaal niet op getraind was.
Dus precies.
Daar hoor ik 2 verschillende
dingen. Nou ja, Lukien heeft in ieder geval begrepen dat pas heel laat voor de, want Lukien was natuurlijk ook benieuwd naar de wedstrijd.
Ja.
Of naar de opstelling.
Ook zoals tegen Den Haag. Tegen Den Haag had hij voor informatie.
Zeker. Ja, zeker. Nou, daar heb ik wel een vermoeden van wie daar de bron is. Ja, dat moet haast wel, toch? Ja, ik zou niet anders weten. Maar goed, dat doet Lukien zelf geen uitspraken. Ja, misschien omdat hij een goede verstandhouding heeft met Lukien. En misschien wel iets minder met de Rije Kalers.
Dat maakt me niet uit. Ik denk dat Jari Vlak het liefst in de Eredivisie speelt.
Ja, oké.
Daar noem ik nog een naam. Dat geeft ook de positie van Emmen aan op dit moment. De ambitie van Emmen, zo zou die uitgesproken worden, is gewoon de na-competitie halen. Maar als je nu tijdens het seizoen je aanvoerder, Jari Vlak, verkoopt aan Den Haag. Mendes naar FC Groningen. En er was er nog één. Messaoudi of zoiets.
Ja.
Die ging ook
naar
nog
buitenland.
Weg.
Ja.
Wat is er dan van jouw ambitie overgebleven? Die overige spelers die krijgen dat ook mee.
Tuurlijk. Dat vergooi je eigenlijk.
Wat is nou eigenlijk onze ambitie?
Je gooit eigenlijk de handdoek in de ring, terwijl je er op dat moment nog prima voor staat.
Maar goed, natuurlijk wilden ze de Hondsrug Derby wel graag winnen. Ja, nou, daar hebben we vragen over.
Dat was een beetje de wedstrijd van het jaar voor Emmen.
Want Leo J. Leo Jagger vraagt Henk Kok.
Oh.
Hoe kijkt Henk Kok aan tegen de door de media gecreëerde naam Honsrug Derby?
Nou ja, zowel Emmen ligt op de Honsrug.
Ja.
Als Groningen ligt aan het einde van de hondsrug.
En Emma aan het begin.
En Emma aan het begin, ja. Ja, ik zeg het einde, maar dat is net hoe je het bekijkt.
Ja,
het is
nou, gezien van
beide uiteinden. De hondsrug loopt nog uit in de stad Groningen. Mm-hmm. Nou ja, het is buitengewoon creatief. Wie heeft dat bedacht?
Willem Groeneveld heeft de naam bedacht, geloof ik. In combinatie daar kan met William Pomp.
Daar kan ik wel goed mee
Willem
leven.
Groeneveld is de bedenker. Ja. En ik heb gisteren nog tijdens de wedstrijd wat... NOS sprak van de Honsrug.
Wij reden terug naar huis. De NOS.
Ja, Radio 1.
Over de Honsrug, Radio 1.
ESPN ook meerdere keren.
Is ook patent op aangevraagd, hè?
Nou, ja. Willem Groeneveld appte mij in ieder geval. Hij zei van, ja, oké, ik heb hem bedacht. Jij hebt de naam groot gemaakt. Als we ooit in het groene boekje komen, dan delen we de credits, zeg maar. Ja,
waar ik echt flauwekul vind, hoe ze die weg noemen. De highway.
De Hunebed Highway.
Ja, dat vind ik.
Maar wat vinden jullie? Beschouw jij het als een derby, Henk?
Ja, Henk, er is heel veel kritiek op dat wij
de echte derby is dus twee ploegen in. Eén in dezelfde plaats en één in dezelfde stad tegen elkaar spelen. Mm-hmm. Dat vind ik een derby.
Ja.
Nou ja, nee, ik wil je toch even
corrigeren. Manchester United, Manchester City.
Ik vind de dikke van Dalen, als het gaat om terminologie en betekenissen van nog altijd wel bepalend in Nederland.
Okay.
En de dikke van Dalen, ik heb het eventjes opgezocht, spreekt bij een derby van een sportwedstrijd tussen twee ploegen uit dezelfde streek. Nou ja, het zijn toch in ieder geval streekgenoten, kunnen we denk ik toch wel zeggen. Hè? Als je aan de ene kant van de Honsrug ligt en de andere club ligt aan de andere kant van de Honsrug. De Honsrug is ook een streek, zou je kunnen zeggen. Dan kun je toch wel spreken
ook
van een streek.
Ook in het kleine Nederland?
Supporters, want er is dus heel veel kritiek. Elke keer weer als de Honsrug Derby op het programma staat, is er heel veel kritiek op ons sportverslaggevers dat wij die term gebruiken. Op een of andere manier erger met name de supporters van FC Groningen zich er groen en geel aan. Maar, en die halen er dan wat argumenten bij, zoals er moet ook enige rivaliteit, animositeit zijn tussen beide clubs.
Nou, die is er
nou
wel.
Volgens mij moest gisteren de ME nog eraan te pas komen tijdens de wedstrijd. En er zijn ook al eerder vele incidenten geweest over en weer.
En, het is de wedstrijd waar iedereen het liefst bij wil zijn, toch? Waar het meest naar uit wordt gekeken.
Ja,
het is
zeker.
Misschien niet een hele grote. Het is niet de meest spectaculaire derby op aarde. Ja, maar dat is Heerenveen Groningen is ook geen derby, Henk.
Ik vind de verdediging, van William Honsrug Derby geslaagd.
Ja, toch? Ja, dacht ik ook. Ja. Mooi. Ja.
We zijn erover uit. Het is een Honsrug Derby. Ik vrees dat wel 10% van onze luisteraars nu is afgehaakt. Maar dat maakt helemaal niks uit. We hebben nog wel andere vragen.
Nou, dan weten ze niet wat er nog komt.
Nou, wat ik zeg, moeten ze niet doen.
Dat moeten ze zeker niet doen.
Dan missen ze heel wat.
Dat moeten ze zeker doen. Wat. Nog eventjes over de wedstrijd, want Geert Bronsema die heeft natuurlijk ook elke week een vraag klaar. Die had ook eentje over Honsrug Derby, maar ook die hebben net behandeld, Geert. Dus een andere van jou. Vinden jullie ook dat Mertte zich steeds meer ontwikkelt en daardoor ook een betere invulling in het elftal heeft? William Pomp.
Ja, punt. Okay. Er zit absoluut ontwikkeling in de laatste weken.
Hij lijkt steeds zekerder.
Ja,
en dat is fijn.
Ja, zeker. Absoluut. Ja.
Ja, ben ik er wel mee eens. Ja, zeker. Ja.
Ik gun het hem ook. Lijkt me gewoon, ik weet niet.
Ik was ook blij voor het doelpunt van Van Bergen. Was ik blij mee gisteren.
Snap ik.
Absoluut. Kijk, aan inzet heeft ze bij Matt het sowieso nooit ontbroken.
Nee,
die jongen die blijft maar gaan. Ook in de periodes dat hij wat minder bijdrage aan het spel had. Maar het lijkt alsof het kwartje gaat vallen. Ze zijn ook wel erg intensief met hem bezig. Het is allemaal een beetje noodgedwongen natuurlijk. Want eigenlijk stond Wouter Prins, linkervleugelverdediger uit Winschoten, stond op die plaats. Nou ja, die is geblesseerd. Die heeft ook weer een terugval gehad met zijn hamstringblessure tijdens de oefenwedstrijd die ze hebben gespeeld in de interlandperiode tegen Heracles. En Mertte heeft zijn kans gekregen en zijn kans gepakt. En nou ja, daar is alleen maar alle lof voor toe te zwaaien richting Isaac Mertte.
Kijken jullie ook uit naar 10 mei?
10 mei is... Ja,
Roda thuis, de laatste wedstrijd. Dat is toch mooi?
Die heb ik aangekruist.
Het zou toch schitterend zijn als Groningen en Roda tot die dag alles blijven winnen. Of in ieder geval gelijke spoor blijven.
Ja, nou ja, ze spelen nog een keer tegen elkaar.
Nee, dat zeg ik. Dat is de laatste gespeeld. Dus tot die tijd, zeg ik.
Ja, precies. Nee, okay,
thuis, daar zit ik niet op te wachten.
Waarom niet? Jouw hart?
Dan gaat het naar de 200. Dat moet absoluut niet. Nee, okay. Ik heb liever dat het zo snel mogelijk beslist is.
Ja?
Ja, dat ik er zeker van ben dat Groningen teruggaat naar de Eredivisie.
Ik hoop
en je zit er absoluut niet op een zenuwslopende wedstrijd te wachten van Roda tegen Groningen. Ja, dat
Ach, ik hoop, hoop met heel mijn hart dat Groningen promoveert. Kijk, maar dit zou prachtig zijn als dat op die dag gebeurt.
Voetbal is niet mathematisch. En daar bedoel ik mee van, dan moet je dan niet even denken dat Groningen zomaar even Roda verslaat.
Nee, maar Henk,
niet één van de komende wedstrijden is mathematisch. Ja. Voetbal is niet mathematisch.
Nee, maar Henk, jij noemt het een van de hoogtepunten van 1996, noem je die gouden medaille van het volleybalteam. Dat komt natuurlijk omdat het een knetterspannende finale was.
Ja.
Hè, die in de vijfde set werd beslist.
Ja,
ja dan dit soort dingen ga je onthouden. Als Groningen op de laatste
in
dag...
In dit geval zit ik daar niet op te wachten.
Ik wel.
Ja, ik zou het wel mooi ontknopen.
Ja, natuurlijk zou het heel mooi zijn. Maar dat is iets anders. Ja, dan ga je er van de onderstelling uit dat Groningen op dat moment de tweede plaats definitief pakt en promoveert. En ik zeg, voetbal is niet mathematisch. Ik heb liever dat het zo snel mogelijk wordt beslist. En als ik zeg dat het zo snel mogelijk wordt beslist dat Groningen op die tweede plaats eindigt en naar de Eredivisie gaat. Nou ja, ik zou bijna zeggen, dan citeer ik de woorden van Le Quin. Die wil dan ook dat het zo snel mogelijk beslist wordt. Denk je nu heus dat die spelers van Groningen en Le Quin zitten te wachten op die allerlaatste wedstrijd? Op een beslissing? Man, oh man, die jonkie staat te trillen van de zenuwen. En de zweet gaat hun lopen uit hun bilnaad.
Ja, maar dan denk je dat ze staan te trillen van de zenuwen. Maar als ik vier jongens zie die helemaal niet aan het trillen zijn bij deze cruciale fase weer. De wedstrijd tegen ADO, tegen FC Emmen. Zijn het eigenlijk die vier jonge gasten?
Daar heb ik natuurlijk ook met Dick Le Quin uitgebreid over gesproken. Ik zeg verloopt dat die jonge jochies die dit nog niet hebben meegemaakt. Hè, met zoveel druk. Want er is toch wel sprake van druk. Hè, dan loopt ze nog niet dun door de broek. Maar volgens Le Quin is daar geen enkele sprake van. Hij proeft helemaal geen overdreven spanning. Gewoon wel gezonde wedstrijdspanning die er ook hoort te zijn natuurlijk. Maar ook op de training. Le Quin heeft er alle antennes uitstaan om die signalen zeg maar op te vangen.
Ik verander niet alleen, van standpunt, wat je ook zegt.
Henk, die gasten zijn immuun voor overdreven wedstrijdspanning of slotspanning voor de competitie. Hebben ze geen last van.
Sterker nog, Le Quin is een beetje bang volgens mij na de wedstrijd van gisteren toch. Dat ze eigenlijk
een beetje te normaal begint te worden allemaal. Ja, nee, precies.
Ja, maar dat had gisteren ook te maken van, kijk, je kon gisteren een heel weinig druk zetten. En waar heeft dat nou mee te maken? Als je vanuit de achterhoede bij Emmen die bal omheen direct naar voren peert.
Ja,
hoe kun je dan druk zetten?
Ja, nee, dat klopt.
Je kon geen druk zetten.
Nee.
Het was een heel andere wedstrijd.
Ja. Nee, zeker.
Emmen viel
zeker
me tegen en Groningen viel gisteren ook een beetje tegen. Ja?
Ja.
Van Hente heb je een 8 gegeven. Prima hoor. Had een nadeel in 2 assist.
Geweldig assist.
Oké,
opnieuw.
Prima. Maar die ene bal vanaf de linkerkant die er helemaal achter die verdediging van Emmen langs gaat. En Bakuna nog een vrije schietkans krijgt. Dat is een hele mooie paas. Maar die had altijd onderschept moeten worden door de verdediging van Emmen. Over zo'n
klopt, Henk, heb jij een punt?
Vanaf de linkerkant naar Bakuna.
Ik zal je eerlijk
mag
bekennen.
Niet gebeuren.
Ik ben nog niet
grijp in, voorzitter. Ja. Grijp in.
William,
ik heb Valente in de tweede helft heb ik een paar keer gezien over de linkerkant. Dat hij schoot op doel. Terwijl Bakuna met de handen in de lucht stond. Die had hij toe moeten aanspelen. En dat was er twee keer toe. Het is een vergeven. Hij mag ook doelpunten maken. En hij heeft heel goed gespeeld. Maar dat zijn van die signaaltjes. Jongens, blijf elkaar zien.
Oké, ja, lip op.
Nee, ik wou alleen maar zeggen van het was eigenlijk ook een 8 min, maar we doen niet aan minnetjes. Dus ja.
Ik denk dat meneer Van der Bijen nu alweer in het penklint.
Weet je, daar wil ik nog maar even één ding over zeggen. Want achter mij op de perstribune gisteren zat een collega, Pim Siegers. En die zag hoe ik de cijfers op de opstelling.
Ja, die vond jou positief.
En die vond mijn cijfers juist weer veel te hoog. Dus
Pim,
zo zie je maar. Ja, het is ook een kwestie van interpretatie.
Die komt uit Oost-Groningen.
Ja, maar dat is een echte Emmen supporters. En die zag Emmen
spelen.
Nee,
hij is geen Emmen supporter.
Nee, is hij geen Emmen supporter?
Hij is in Oost-Groningen.
Ja, maar dan
hij is eigenlijk van oorsprong Veendam supporter.
Maar daarom kun je nu wel Emmen supporter zijn.
Jawel, zeker.
En dan schiet je een beetje negatieve zin door. Hè? Dan moet die cijfers nog lager.
Precies.
Dat is een beetje.
En dan krijg je ook na afloop van de wedstrijd krijg je ook weer allemaal reacties. Heel veel mensen weten natuurlijk dat ik van oorsprong uit Emmen kom. en dan vinden ze of de cijfers inderdaad dan weer te laag. En die van FC Emmen misschien wel weer te hoog. En dan denken ze dat ik die ook heb gegeven. En dan zeggen ze van speelt je afkomst dan misschien toch nog een beetje mee. En weet je, het is wel de sentimenten rond zo'n hondsrug derby lopen toch wel hoog op, moet ik zeggen hoor. Hey, weet je wat nog wel even interessant is? Schoon me net te binnen.
Oké.
Eventjes naar de, want Roda FC Groningen, we hadden het er net al over. Eventjes naar de programma's kijken. Roda heeft een iets makkelijker programma. Ik heb hem hierbij, hoor, Thijs. Dus, okay. Ze wonnen natuurlijk gisteravond na de overwinning van FC Groningen bij Emmen van Jong PSV.
Hakken, hardsloot.
Ja, hadden ze echt een beetje mazzel mee. Jong PSV een rood kaartje en dat hielp ze aan nog een beetje in het zadel. Maar Roda krijgt vervolgens komende weken VVV thuis. Is natuurlijk ook een derby daar in die streek.
Ja.
Top.
Vind ik niet echt een derby trouwens, zo Roda.
Nee, VVV. En die kunnen ze die kunnen ze thuis ook winnen. Hè? Nou ja, in ieder geval Limburgs onder onsje. Ja. Laten we het zo zeggen. Top Os uit vervolgens.
Ja, makkie.
De Graafschap thuis.
Lastiger.
Maar moet kunnen. Mm-hmm. Hè? Jong Ajax uit.
Makkie.
Ja, nou ja, het is altijd een beetje moeilijk een pijl op te trekken. Want wat voor spelers brengt Ajax in het veld? Maar goed, die spelers, die moeten nog alle zeilen bijzetten.
Die hebben al geen directeur meer, hè?
Ja, ongelooflijk, hè? Het is dan niet te geloven. Word je vanochtend wakker met dat nieuws?
Met voorkennis aandelen kopen.
Dan krijgen ze Cambuur thuis. En
Cambuur kan nog misschien, is dat nog in de race misschien wel of niet play-offs? Hè? Dus dat kan nog,
ook geen heel makkelijk programma, hè? Geen heel makkelijk programma. Ja. Maar ook niet dat je zegt van nou... Het is in ieder geval iets makkelijker dan het programma dat FC Groningen heeft.
Maar precies, Groningen speelt nog tegen NAC, speelt nog herst voor. VVV speelt nog herst voor. Cambuur speelt nog herst voor. Willem II speelt nog herst voor. En Roda speelt nog herst voor. Alleen Telstar speelt nog herst voor.
Maar wat je nu doet, William, dat is... kijk, de een heeft iets lichter programma. Ietsje lichter dan de ander. Dat is nu mathematisch ernaar kijken.
Ja.
Dat is niet zo.
Nee, dat
zo
weet
kun
ik.
Je het niet bekijken. Nee. Ik begrijp heus wel dat alle supporters van FC Groningen die lijstjes al lang naast elkaar hebben liggen. Ik heb ze hier ook naast elkaar liggen.
Ja,
ik heb ook gekeken. En dan kijk ik onwillekeurig ook van. Nou, wie heeft een iets lichter programma? En wie krijgt wie thuis? En wie krijgt wie uit? Maar dat is dus mathematisch het bekijken. Zo zit sport niet in elkaar.
Nee, we gaan iets anders doen. We sluiten het voetbalgedeelte af.
Willem II is wel een beetje... Want FC Groningen heeft nog die uitwedstrijd naar Willem II.
Ja. Ja.
Dat is denk ik wel een beetje de
en dat zou zomaar, trigger in het programma. Het zou zomaar de wedstrijd kunnen zijn waarin Willem II kampioen zou kunnen worden.
Precies.
Weet je wel, thuis,
precies,
dus dat is nogal lastig.
Ja.
Maar goed... Iets anders.
Nog één ding. Want stel dat je het dan niet haalt rechtstreeks. Hè?
Afsluiten.
Dan krijg je een enorme domper.
Ja.
En dan moet je
de play-offs in. Daar ben ik wel een beetje bang voor.
En dan speel je tegen een club die misschien net reeksje heeft neergezet. En heel blij is dat ze de play-offs hebben gehaald. In de flow.
Ja.
En dan speel je volgend jaar weer in de KKD.
Mag ik nu nog één opmerking maken?
Ja. Laatste.
Ja? Begrijp je nu... Dat ik liever zo snel mogelijk zie dat FC Groningen die tweede plaats vastlegt.
Daarop terugkomend begrijp ik het.
De spanning wordt je nu al te hoog.
Prima.
We gaan het over iets anders hebben. Want gisteren zagen we op stadion de Oude Meerdijk natuurlijk ook vanuit het uitvak weer een grote vlag met het gezicht van Frank Pauw en een rode streep daardoorheen.
En een klein vlagje met een pauw erop.
Hij wil bondsvoorzitter van de KNVB worden. Maar ook Hans Nijland wil dat worden. En Henk? Daar heb jij iets over te zeggen. Want als jij een goede vriend van Hans Nijland was geweest, dan had jij tegen Hans gezegd: Hans?
Als ik een boezemvriend van Hans Nijland zou zijn geweest, dan zou ik in de eerste plaats zeggen: Hans, denk daar nog eens heel goed over na. En misschien zou ik als boezemvriend, van boezemvrienden die mogen elkaar een goede spiegel voorhouden, met de beste bedoelingen, dan zou ik misschien zeggen, doe het niet. Maar ik wil ook zeggen dat ik Hans natuurlijk van harte die functie gun als bondsvoorzitter. En is ook in velerlei opzichten is hij daar geschikt voor. En als ik zou moeten stemmen, dan zou ik ook op Hans stemmen. Maar mijn stem heeft geen enkele waarde. En dan vraag je natuurlijk naar het waarom. Kijk, een bondsvoorzitter, dat is iemand die met veel meel in de mond moet praten. Absoluut, hoe je het ook wendt of keert. Hij vertegenwoordigt niet zichzelf, maar hij vertegenwoordigt de bond. En de bond heeft vaak een andere mening dan een individuele persoon. En dat heb ik ook gemerkt aan de recente bondsvoorzitter, Springers, Spee is dat nu op dit moment nog. Maar ik denk even, Hans kan niet met mail in de mond spreken. Dan moet hij zich omturnen tot een diplomaat. Ik las in de krant, bijvoorbeeld dat hij de FIFA weer even verwijt eigenlijk meer en meer. Dat Overmars nog een jaar schorsing op zich heeft gekregen. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, we willen de FIFA nou met de moreel kompas. Die gaan in Saoedi-Arabië gaan ze de wereldkampioenschap in voetbal organiseren. Die vergelijking gaat helemaal mank volgens mij. Van de FIFA heeft Ik ben ook tegen schending van de mensenrechten. Let daar wel op. En misschien heel West-Europa wel. Maar de FIFA heeft meer dan 200 leden. 200 landen zijn lid van de FIFA. En er zijn er misschien 50 landen die protesteren tegen het schending van de mensenrechten. Nou, maar er zijn misschien veel minder. Maar er blijven er nog 150 over. Mm-hmm. Dus dan moet je weer met mail in de mond praten. Dat kan niet heel moeilijk. Ik heb ook naar het profiel gekeken. Nou, hè?
Ik heb hem hier voor me. Okay. Jij wees mij daar gisteren op, Henk, inderdaad. Want de ideale kandidaat, omschreven door de KNVB zelf. En die hebben dan daarbij puntjes gezegd of het vereist of gewenst is. Hè?
Ja.
Nou, dan gaan we gewoon even Hans Nijland langs de meetlat houden. Daar komt hij. Zij willen, vereist is aantoonbaar ervaren moderne bestuurder. Is vereist.
Ja,
is
daar,
hij dat?
Daar voldoet hij wel aan, ja. Hij voldoet aan heel veel punten.
Laten we deze gewoon even per punt even doen. Vind je hem een ervaren? Zeker.
Ja, ervaren zeker.
Modern?
Ja. Nou, niet per se.
Nee.
Maar goed.
Weet hij wat dit is?
Maar
noem de punten op waar twijfels zijn.
Jij wijst naar een laptop. Ik denk dat Hans op dat technische vlak niet uitblinkt. Maar... bedoelen ze dat met modern? Modern kan ook zijn moderne denkbeelden.
Midden in de tijd.
Precies. Hè? Over de samenstelling van een bestuur bijvoorbeeld. Ja. En dat soort dingen. Over vrouwen in het voetbal. En allemaal dat soort. Dat kan ook modern zijn. En ik denk dat hij op dat punt wel modern is.
Helder. Oké, sterke affiniteit met en of bestuurlijke ervaring in het voetbal. Nou, dat is vereist en dat heeft hij natuurlijk wel. Ervaring met verenigingsstructuren, vrijwilligers en of complexe organisaties meerdere belangen is vereist. Okay. Heeft hij ook. Hè? Zeker vanuit zijn voorzittersrol bij HSC. Het Sappemeer. Maatschappelijke ervaring en hoog bewustzijn van de maatschappelijke rol van voetbal is ook behoorlijk vereist. Nou, dat heeft hij ook wel. Ervaring in een publieke rol met veel media-aandacht. Dat is een beetje tussen vereist en gewenst in. Nou, dat heeft hij ook zeker. Ervaren in het ontwikkelen en onderhouden van brede netwerken in een complexe stakeholdersveld.
Ja, zeker. Even een groot netwerk.
Ja, absoluut.
Een enorm netwerk. Internationale bestuurlijke ervaring.
Hij heeft een groot netwerk, zeg je. Maar heeft hij internationaal ook een groot netwerk?
Nou, dat is nu de vraag. Internationale bestuurlijke ervaring.
Kijk, als je naar zijn voorgangers kijkt. Je moet cv's niet naast elkaar leggen. Daar ben ik ook helemaal niet van plan. Maar het is wel zo. Feitelijk is het zo dat Sprengers en ook Spee veel meer internationale bestuurservaring hadden en hebben. Daar kwam er gewoon op neer. Bovendien... hij moet zich ook niet helemaal vergissen in die functie. Het is vooral een functie die... hij moet buitenlandse gasten ontvangen. Hij moet met die buitenlandse gasten moet hij praten.
Nou, dat is het laatste puntje.
Nog één ding. Ja. Het is een vertegenwoordigende functie. En als je goed na gaat denken... Je komt niet zoveel in de publiciteit. Van Spee en Sprengers heb ik niet zoveel in de publiciteit gelezen. Van Sprengers kan ik me alleen herinneren... dat hij was toen ook voorzitter van VVV. En VVV ging naar de Eredivisie of DG. En toen werd hem een keer gevraagd van, is er nu paniek bij VVV? Nee, zei Sprengers. Er is pas paniek bij VVV als het bier op is. Zo ken ik hem nog. En nu de volgende.
De volgende was, spreekt de Engelse taal vloeiend en beheerst bij voorkeur enkele andere moderne talen?
Nou, ik denk dat Nijland zich... het zal een Van Gaal-achtige Engels zijn. Maar Van Gaal heeft zich ook altijd met zijn Engels gered. En dat zal Nijland ook lukken.
Nou, daar twijfel ik nog aan. Kijk, wat het is... ik ben eigenlijk voor Hans Nijland. Maar ik zou me toch alleen maar als boezemvriend voorhouden. Hè? Denk daar goed over na. Mm-hmm. Ook bij Vandaag Insight hebben ze gezegd... Ja, Hans Nijland, hele geschikte kandidaat. Ja... Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar Dersen vergis ik ook wel eens. Hè? Die zat ook eerst op de lijn van Baudet. En later zat hij op de lijn van Omzicht. En beide zijn afgeserveerd. Kijk, als je dat vergaalachtig Engels gaat spreken. Zoals ook Ten Hag daar in het begin mee worstelde. En gepest is bij Vandaag Insight. Kijk, als Nijland op internationaal niveau zo spreekt. Ook bij Vandaag Insight, dan kan hij vergif op innemen. Dan wordt ook daar met de sport met hem gedreven.
Ja, maar dat kan hij wel hebben, denk ik.
En je bereidt dat natuurlijk voor, hè, Henk, in dat soort functies. Of het wordt voor je voorbereid. Je hoeft alleen maar voor te lezen van papier, hè, op dat soort momenten.
Ja, ik heb ook al gehoord dat...
En ik denk ook niet dat hij wekelijks in het Engels een speech moet houden, hoor. In het buitenland, in deze functie.
Want je zegt zelf al, zo zichtbaar ben je niet als Engels voorzitter.
Maar je moet wel regelmatig... kom je bij gasten die de Engelse taal vloeiend spreken. Hè? Je kunt, kijk, een native speaker zal je nooit worden. Ook al ga je 3 weken of 30 weken naar de nonnen. Want ik heb wel gehoord dat je dan naar de nonnen zou gaan. Om het Engels nog een beetje op te krikken, et cetera, et cetera. Maar dat is geen sterk punt. Maar ik kan nogmaals wil ik benadrukken dat als ik zou moeten stemmen. Dan stem ik voor hem. Maar hij moet er zelf goed over nadenken.
Precies, maar al deze punten.
Het is zijn keus. Staat hij er redelijk goed op
als je kijkt naar de ideale kandidaat?
Dat denk ik ook. En in hoeverre voldoet die pauw of die dame die ook kandidaat is aan deze punten? Ja. Hè? Ik denk dat Nijland toch qua voetbalervaring echt 100 bonuspunten verdient.
Zo.
En bovendien is het ook wel lekker om
die
pauw voor
zichzelf ook nog. Maar die heeft wel veel internationale ervaring met wedstrijden in Amsterdam, Rotterdam en ook in Den Haag heeft hij gewerkt.
Ik denk dat
Pauw een betere voorzitter is. Van, ik ken die man helemaal niet goed. Die ken ik alleen maar vanuit de publiciteit. De juffrouw van D66, die ken ik al helemaal niet. En die gaat die cv's ook niet naast elkaar leggen. Het is wel, dat ga ik niet doen.
De belangrijkste voorwaarde staat in dit lijstje niet genoemd. En dat is denk ik draagvlak.
Ja.
En ik denk, want je bent voorzitter van de KNVB.
Heel goed.
Van al die leden.
Heel goed.
Die voetballen gewoon op het veld. Zaterdag of zondag, weet je. En daar horen dan ook nog een plukje betaald voetbalclubs bij. Maar dat is eigenlijk maar een klein onderdeel. Maar je bent voorzitter van de KNVB. Van die hele Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Met 2 miljoen leden. Hoeveel hebben ze dan niet? En als je kijkt naar ik heb geen idee waar ik roep zo'n getal. Ja. Maar veel. Wel veel in ieder geval. Ik denk een van de grootste bonden van Nederland sowieso. Zo niet de grootste. Maar,
ik dacht maar 1,2 leden. 1,2 miljoen leden.
En dan kijk je naar het draagvlak. Ja. En dan kijk je naar die meneer Pauw. Die door de KNVB zelf, door de bobo's naar voren is geschoven.
Ja, waar zijn nou bobo's?
Nou moet je mij ook even laten praten. Prima. Hans Nijland is door het volk naar voren geschoven. Ja. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is.
Het supporterscollectief.
Precies.
Ja.
De supporters
belangrijke steun.
Hebben geen stem in de verkiezingsprocedure. Hè? Want volgens mij zijn er 30 afgevaardigden van amateurclubs. En 30 afgevaardigden van betaald voetbalclubs. Die uiteindelijk de nieuwe bondsvoorzitter kiezen. Maar ik mag toch hopen dat die clubs. En met name ook de betaald voetbalclubs. Hun oren ook laten hangen naar hun achterban. Naar het volk waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. En als je dan zeg maar een voorzitter wil hebben die brede steun heeft in de samenleving, bij de gewone man en de gewone vrouw, dan kom je denk ik gewoon bij Hans Nijland uit. En ik denk dat de mensen die hun stem uiteindelijk uit moeten brengen, daar heel diep en goed over na moeten denken. Mm-hmm. Willen ze iemand die door de bobo's, en daar mag jij zo op reageren Henk, naar voren is geschoven, of willen ze iemand die door de leden naar voren is geschoven? Of door de mensen waar je het allemaal voor doet?
Ik vind het hele mooie mooie woorden van jou. En daar kan ik mij ook wel bij aansluiten. Maar ik heb dus ook alleen maar gezegd dat je er nog eens een keer goed over na moet denken. Dat is mijn visie een beetje.
Zeker.
En ik weet nu al zeker, jij hebt geen politiebescherming nodig. En ik hoop dat ik het ook niet heb. Dat Hans het wel goed begrepen heeft. Maar ik vraag me af of die bondsvergadering die je dan ook moet voorzitten een paar keer per jaar, of die bondsvergadering nog van mening gaat veranderen. Van het zou 28 maart zou er al een klap op worden gegeven. En de passion was in Zeist. En dat zou dan de reden zijn geweest met veel verkeer richting Zeist. En weet ik me veel wat niet al meer dat die vergadering is uitgesteld.
Ik denk een beetje een drogreden.
God heeft zelf besloten dat Hans het moet worden.
Ik betwijfel het. Maar die bondsvergadering die moet nog een slag van 180 graden maken. Ja,
zeker.
En ik weet niet. Ja, het is toch ook een hele. Het zou toch. Is het zwak als de bondsvergadering een slag van 180 graden maakt?
Nou, ik zou luisteren naar de kritiek. Want er klonk heel veel kritiek op Pauw. Hè? Dat is eigenlijk ook de achterliggende reden dat die vergadering is uitgesteld.
En waarom? Om maar één reden. Dat hij ooit eens een keer heeft gezegd van we moeten er eens over nadenken dat er geen uitsupporters mee naar wedstrijden gaan.
Precies.
Maar daar moeten we ook eens goed over nadenken. Ik zeg, daar ben ik niet voor en ik ben er niet op tegen. Maar de overheid heeft daar wel mee te maken natuurlijk en zo af en toe. En FC Groningen heeft daar ook mee te maken gehad. Hè?
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Dus we moeten die man ook niet dat direct heel kwalijk nemen dat hij zoiets heeft opgemerkt.
Nee. Helder. Oké, dankjewel. Dan hebben we alles behandeld.
Spannend, hè? Wij nodigen binnenkort Hans Nijland weer uit. Ja, hij is een van onze vaste gasten ook. Ja. En dan gaan we ook uitgebreid op deze materie in.
Ik hoop niet.
Je hoeft niet bang te zijn. Je hebt het als boezemvriend gezegd, Henk. Ja. Hè? Dat zal niet kunnen
zeker,
waarderen.
Zeker.
Dankjewel, Henk, dat je er was. Dankjewel, William, dat jij er was.
Yes.
Tot volgende week.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over...